Vrijdag aan de Maas duikt de geschiedenis in. Vergeet de verhalen.
Rotterdam in de Eerste Wereldoorlog. Dat lijkt niet zo'n heel interessant onderwerp, want was Nederland niet neutraal in die tijd? Was de hectiek van de oorlog niet ver van onze landgrenzen? Toch niet. Want met name Rotterdam was het middelpunt van activiteiten die alles met die oorlog te maken hadden. Het was een broedplaats van spionnen. Historicus Edwin Ruys uit Spijkenisse schreef een boek over deze weinig bekende Rotterdamse geschiedenis, Spionnennest geheten. Paul Verspeek gaat samen met hem naar de plek in Rotterdam waar het allemaal gebeurde. Het Witte Huis.
We gaan helemaal naar boven in het Witte Huis. Met de lift. Die er toen ook al was, Edwin Ruys. Hoeveel spionnen zouden er in deze lift hebben gezeten, denk je?
Nou, ik denk de nodige. Zeker tientallen, zo niet honderden. Vooral natuurlijk Duitse spionnen. Of in ieder geval mensen die voor de Duitsers spioneerden.
Want hier zat het Duitse hoofdkwartier.
Ja, hier zat het zogeheten keizerlijke consulaat-generaal. Die Duitse consuls die coördineerden eigenlijk verschillende geheimagenten die op andere locaties in de stad woonden.
Nou, we zijn bijna helemaal bovenin. Moeten nog een paar trapjes op. In je boek maak je op een gegeven moment een beschrijving vanaf de Belvedere. Dat is waar
ja,
we nu staan.
Dat is waar we nu staan.
Een beschrijving van Rotterdam 1914. Hoe anders was Rotterdam dan wat we nu zien?
Nou ja, om te beginnen is er natuurlijk al die hoogbouw is er niet. Hè? Dat is ook een beetje het probleem met Rotterdamse geschiedenis. Dat het gaat natuurlijk vaak een beetje om het bombardement. Hè? Het Duitse bombardement uit mei 40. Dat het aanzien van die stad ontzettend heeft veranderd. Het is eigenlijk door de schaduw van die Tweede Wereldoorlog dat we ook vergeten dat er ook zoiets als een Eerste Wereldoorlog is geweest. Alleen de meeste mensen denken dan van ja, Nederland was neutraal, dus er gebeurde hier niets. Terwijl er toch zeker in een stad als Rotterdam in die Eerste Wereldoorlog het nodig is gebeurd.
Dit was het centrum van het internationale spionagenetwerk.
Ja, ja, je kunt eigenlijk wel stellen dat Rotterdam het belangrijkste spionagecentrum van de Eerste Wereldoorlog is geweest. Nog veel belangrijker dan Genève in Zwitserland. Maar nou ja, we hebben hier een prachtig uitzicht over Rotterdam. En als je nagaat dat deze stad dus in een neutraal land ligt, maar uitstekende verbindingen heeft met alle strijdende partijen, hè, dan begrijp je ook een beetje waarom het erg aantrekkelijk werd voor geheime diensten om hier in Rotterdam een kantoor te hebben.
Als we 100 jaar geleden naar deze Nieuwe Maas hadden gekeken, we zien nu, nou ja, één boot, we zien Speedo, ja. Dat is het wel. Het was toen veel bedrijviger, hè? Toen gebeurde het allemaal hier.
Absoluut, absoluut, absoluut. De haven, dat speelde zich af hier in de stad eigenlijk. En niet op de Europoort of de Maasvlakte. En een mooi teken daarvan is dat bijvoorbeeld hier aan de boompjes, waar we hier ook enig uitzicht op hebben, ja. Daar legden ferryschepen op Engeland aan. De zogenaamde Batavierlijn. En die voeren hier vanuit hartje Rotterdam naar Tilbury Docks in het hartje van Londen.
Ja, ook weer voor spionage interessant.
Erg interessant, want met name die Duitse geheimagenten die dus vanuit het Witte Huis werden gecoördineerd. Die stuurden hun spionnen, ook veel met de Batavierlijn, naar de overkant, naar Londen toe. Waar ze dan spionagereizen moesten maken. En moesten kijken waar Britse oorlogsschepen, in welke havens die aanlegden. En dat moesten ze vervolgens doorbrieven aan die Duitse geheime dienst.
Ja, en de Engelse geheime dienst, die zat aan de boompjes?
Die zat aan de boompjes, ook lekker dicht bij de Batavierschepen. En die zaten op 76A in het kantoor van de Uranium Steamship Company. En dat was een rederij die zich had gespecialiseerd in landverhuizers, hè, emigranten uit met name Oost-Europa. En die voeren op New York en havensteden in Canada. Ja. Alleen als op een gegeven moment die oorlog uitbreekt, dan valt natuurlijk een hoop van die havenactiviteit valt stil. Hè, dus de haven wordt wat rustiger. En de directeur van de Uranium Steamship Company, Richard Tinsley, die had al een bijbaantje als geheim agent voor de Engelse geheime dienst. En dat is dan de dienst die we nu kennen als MI6. En ja, god, die krijgt dus minder te doen en zijn personeel ook. Dus hij besluit eigenlijk gewoon om zijn hele rederij om te bouwen tot een afdeling van de Engelse geheime dienst.
Welke Rotterdammers werden nou geronseld om spionageactiviteiten te gaan verrichten?
dat zijn dan vaak werklozen of mensen die om andere redenen geld nodig hebben. En die worden eigenlijk gewoon met heel veel geld ingehuurd om of spionagereizen door Engeland zelf te maken. Of ook om hier in de haven te luistervinken. Ja. En te kijken wanneer vertrekken bepaalde Britse schepen uit de haven.
Ja, je beschrijft het lot van twee van hen. Dat is niet zo goed afgelopen, hè?
Dat is niet zo goed afgelopen. Dat waren Willem Roos en Heike Jansen. Heike Jansen was een werkloze stuurman. Willem Roos een werkloze matroos. En die zijn waarschijnlijk, maar hoe dat precies is gegaan, dat weten we natuurlijk niet. Want dat is natuurlijk allemaal een beetje geheim en hush-hush. Maar die zijn waarschijnlijk ergens in een kroeg hier, in een zeemanskroeg, geworven door een Duitse geheim agent met de naam Karl Hockenholz. En die is hen ergens tegengekomen. Heeft hij aan hun gevraagd van, joh, wil je voor mij een reisje maken door Engeland en langs een aantal havensteden gaan? En het geld dat die mannen daarmee konden verdienen, dat staat ongeveer gelijk aan een half modaal jaarsalaris van vandaag de dag. En, maar goed, op het moment dat Roos en Jansen allebei onafhankelijk van elkaar in Engeland aankomen, weet de Engelse geheime dienst MI5 samen met Scotland Yard, die weten dan eigenlijk al dat ze voor de Duitsers werken. Dus uiteindelijk worden zowel Willem Roos als Heike Jansen door de krijgsraad ter dood veroordeeld. En in juli 1915 in de Tower of London tegen de muur gezet.
Dat is een weinig heroïsch einde. Sowieso valt het me op dat alle spionnen die je beschrijft in je boek, er zitten niet heel erg veel James Bond-achtige types bij. Hè? Geen romantiek.
Nee, precies. En wat jij zegt James Bond, maar wat een hoop mensen natuurlijk ook aan moeten denken als we het hebben over Nederland en de Eerste Wereldoorlog, is Mata Hari. Hè? Daar hangt ook een zweem van erotiek omheen. En daarom wordt dat bekend. Maar eigenlijk, als je inderdaad kijkt hoe is het nou echt gegaan, dan is het eigenlijk van een schrikbarend amateurisme allemaal.
Amateuristisch of niet, Rotterdam stond wel even op de kaart.
Rotterdam stond zeker op de kaart, maar juist omdat het natuurlijk zo'n geheime business was, is een hoop ervan ook geheim gebleven. Alhoewel in de tijd zelf de meeste Rotterdammers wel degelijk wisten wat er allemaal aan de hand was. Iedereen wist wel van daar in het Witte Huis zitten de Duitsers, aan de boompjes zitten de Engelsen. Hè? En als je voor wat risico wilde nemen en wat geld wilde bijverdienen, dan ging je daar naartoe. Er zal altijd wel hier en daar misschien weer iets nieuws boven water komen. Maar vooralsnog hoop ik hiermee een tipje van de sluier van hoe Rotterdam spionagecentrum van de Eerste Wereldoorlog werd opgelicht te hebben.
Rotterdam als broedplaats van de internationale spionage. Weinig van bekend, maar inderdaad een tipje nu opgelicht door Edwin Ruys. En zijn boek Spionnennest is net verschenen, is uitgegeven bij Just Publishers. Je hoort een bijdrage van verslaggever Paul Verspeek.